Goedemorgenmiddag of avond. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Leiderschap met Hillegonda. En eigenlijk is het een deel 2, want vorige week deelde ik al 5 levenslessen van een toen nog 49-jarige. Inmiddels is die mijlpaaldag voorbij en volgen er nog 5 lessen, zoals ik ook beloofd had. Maar nu wel daadwerkelijk van die Sarah, van die 50-jarige. En al met al, ik heb een heerlijke dag gehad. Dus dat was zo de moeite waard. Ik ben echt in het zonnetje gezet. Heerlijk uit eten geweest. Intiem. Klein. Met mijn eigen gezin. Maar in de middag ook echt even met mijn ouders. Ik ben zo blij dat mijn beide ouders er nog zijn. En dat we dit met hun hebben kunnen vieren. Ik ben hun oudste dochter. En ja, het blijft toch wel zo'n bijzonder momentje als je weet dat, 50 jaar geleden, die ochtend om 9:30 hun wereld veranderde en die van mij begon. Dus dat hadden we gedeeld. Mooie cadeaus, onwijs veel felicitaties. Ik merk dan pas op hoeveel manieren mensen je wel niet kunnen feliciteren. Even los van bericht, weet je, het kan op Facebook, het kan op Insta, het kan op LinkedIn, het kan in een reactie onder de post, het kan in DM's, dan heb je nog de WhatsApp, dan heb je gesproken berichten, dan heb je mensen die ook gewoon nog bellen. Dus mocht ik iemand vergeten te zijn te bedanken, leuk dat je eraan gedacht hebt, dank voor je felicitatie, ondanks dat we het nu vooral heel bewust in klein comité met elkaar hebben gevierd, is het denk ik heel relevant om te weten dat ik me dus echt heel erg jarig heb gevoeld. En dat is natuurlijk altijd fijn, als je dat wilt en ik geniet ervan. Maar goed, inmiddels zijn we een week verder en was de afspraak natuurlijk dat er nog 5 levens dan wel leiderschapslessen zouden volgen. Die ik ontving, die ik omarmde, die ik nog steeds dagelijks gebruik. En die wat meer in de latere fase van mijn leven. Wat ik vorige week heb gedeeld, zat ik echt wel heel erg, denk ik, in wat meer heel persoonlijk natuurlijk. Als we het hebben over loslaten. Als we het hebben over ook zakelijk mijn werk bij de driehoek. Nooit uitgeleerd. Maar ook dat stukje onzekerheid en wat ik in Amerika leerde. Maar aan de andere kant, groei door. Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen gekregen en uiteindelijk mijn eigen bedrijf gestart. Ja, en dan ben je toch met een andere manier, denk ik, bezig. En ik denk dat dat het nu iets meer gaat over persoonlijke groei. Als ik dan zo terugkijk. Toch wil ik nog even beginnen met een super praktische. Die ik echt zelf ook, ik denk misschien wel dagelijks bewust ben en benoem. En dat is het feit dat mensen, als ze in gesprek zijn, ik zend een boodschap, jij ontvangt hem. En als het echt, als ik iets van je wil, dan zend ik een dusdanige boodschap dat ik hem ook verifieer. Dan wil ik ook terug gaan horen. Zeker weten dat jij mijn boodschap hebt gedaan, zodat je gaat doen wat ik wil. Dus ik vraag aan jou, wil jij een appel? En jij knikt. Nou, dan weet ik dat ik jou een appel kan geven. Als ik vraag, wil je een appel, maar je reageert niet? Dan herhaal ik vaak de vraag. Misschien dat je het niet gehoord hebt. Of inderdaad, ik check zo van, goh, heb je me gehoord? Wil je een appel? En dan krijg ik altijd niet de reactie. En als ik er dan achter kom dat je doof bent, ja, dan wordt het al ingewikkelder in de communicatie. Maar als we het dus hebben over communiceren, als we het hebben over ik zend, jij ontvangt en ik verifieer, zodat we zeker weten dat we samen de goede dingen doen en onze communicatie effectief is, merkte ik gewoon in mijn werkleven vooral dat het best wel vaak gebeurde dat ik het idee had dat de boodschap niet echt aankwam. Omdat ik dan na die tijd zag dat mensen toch niet deden wat ik gevraagd had. Of van ik dacht dat ik het gevraagd had. Kan ook, hè. Of dat mensen anders reageerden dan dat ik had verwacht. Ik merkte dat ik daar vervolgens last van had. Nou, en zeker als je dan op een gegeven moment met een bepaalde persoon iedere keer datzelfde gevoel je bekruipt. Van, goh, weet je wel, we zijn wel in gesprek. Maar het loopt niet soepel en het is niet duidelijk. Kwam ik erachter, met dank aan inderdaad gewoon een van mijn mentoren, dat je dus eigenlijk communiceert of communicatie hebt op primair drie niveaus. De eerste is gewoon in het midden, het is ook weer zo'n mooi driehoek, in het midden is een stuk communicatie over inhoud. Dat is inderdaad, wil je een appel? Gaan we morgen dit doen? Zou je dit memo willen schrijven? Wil je reageren op mijn mail? Of een vraag in een vergadering, wie wil deze taak op zich nemen? Allemaal inhoudelijke, praktische communicatie. En dan ontstaat een discussie, er ontstaat een gesprek. En als het allemaal niet zo spannend is, dan heb je een antwoord en zie je dat er gebeurt wat je gevraagd hebt. Of vice versa, wat iemand aan jou gevraagd heeft. Kortom, de communicatie is effectief. En ik denk dat in 90-92% van de gevallen het ook daadwerkelijk zo gaat. Maar met sommige mensen loopt het stroever. Of soms in een vergadering, of in een meeting, of in een training, loopt het niet. Dan merk je dat die interactie niet klopt. En toen ik het daar dus een keer over had met mijn mentor, zei hij, ja, maar besef dan, kijk dan eens inderdaad even op een afstandje, wat gebeurt er? Is het zo dat de reactie die je terugkrijgt misschien is vanuit een emotie die op dat moment de ander voelt? Want als ik vraag aan jou, wil je ook een appel? En ik hou een mooie rode appel tevoren. En jij zegt, hoezo dan? Vraag je dat aan mij? Echt niet. Dan denk ik, jeetje, wat een intense reactie op een, wat mij betreft, gewoon een vraag. En wat je dan ziet, is dat vaak aan zo'n type reactie, zo'n emotionele reactie, daadwerkelijk emoties zijn. Dus mijn inhoudelijke, neutrale vraag triggert bij de ander een emotie en van daaruit krijg ik een antwoord terug. Ja, dat voelt niet goed als iemand, ik stel een gewone vraag en iemand snauwt me af terug. Of ik stel een vraag in, iemand stelt mij een vraag en we hebben een gezonde discussie of een mooie conversatie over een bepaald thema. En op een gegeven moment merk je gewoon dat de antwoorden anders worden. Dat daar inderdaad emotie onder zit. En als je weet dat je op het moment dat dingen niet meer lekker gaan, dat daar sprake is van niet meer communiceren op inhoud, maar dat mensen reageren vanuit emotie, dan snap je waarom het niet meer lekker gaat en waarom het niet meer effectief is. Wat je dan kan doen, en dat is dan heel mooi, is dit gewoon benoemen. Kan het zijn dat ik hier dat ik je heb getriggerd, dat hier emotie onder zit. Of ga, en wat je dan doet, is inderdaad in het puntje van de driehoek op proces. Ik zie dat, of kunnen we even terug naar de meeting. Ik merk dat dit veel emoties oproept. Of in de discussie, goh, ik vind je antwoord niet heel erg fijn. Omdat het een beetje respectloos is als ik jou vraag me op en jij snauwt mij af. Wat speelt er? Dan stel je niet een inhoudelijke vraag, maar je stelt een vraag over wat daar gebeurt. Over het proces van de communicatie. En dit is echt een eye-opener. Want sinds ik dus weet, 9 van de 10 keer, als dingen misgaan, merk ik dat ik zelf of de ander eigenlijk vanuit emotie reageert. En niet primair op de inhoud en in de feiten en in het zakelijke stuk. En dat was echt een eye-opener puur zang. Het is ook een van de dingen die ik gewoon echt, net wat ik zeg, zo vaak gebruik. Ook in mijn trainingen. Maar ook gewoon als dingen zelf niet lekker lopen, ook privé. Ik heb 2 pubers in huis, dus daar gaat de communicatie natuurlijk ook niet altijd vlekkeloos mee. 9 van de 10 keer is dit er gaande. En dan is het fijn om te weten dat het zo werkt. Dus dat was echt een van mijn waardevolle praktische levenslessen, leiderschapslessen die je kan doen. Ik zei al dat er wat andere lessen wat later opkwamen. Die wat meer te maken hebben met persoonlijk leiderschap. En één is denk ik toch wel dat ik op een gegeven moment ook echt wel in het proces zat van er is meer tussen hemel en aarde dan wat ik zie. En ik denk dat het waardevol is en de moeite waard is om vanuit jouw perspectief te gaan kijken en te ontdekken wat jij gelooft. Want je ziet natuurlijk gewoon steeds meer zaken die komen. Zelf ben ik van origine opgegroeid vanuit de christelijke kerk. Gereformeerd, niet heel heftig, super fijn en relaxed. Ook naar christelijke scholen geweest, maar wel af en toe vraagtekens gesteld. En nou ja, op het moment dat ik wat meer op mezelf ging, ook wel zoekende daarin. En nou ja, dat varieert tot het onderzoeken van boeddhisme, onderzoeken van hoe zit de wereld in elkaar, wat geloof ik, geloof alleen maar in mezelf, maar ook wel voelende en merkende, naarmate wat mensen in mijn omgeving overlijden, dat daar ook meer tussen hemel en aarde is, dat zij niet weg zijn, maar zij zijn wel in de hemel, zoals de Bijbel beschrijft. Of nou ja, in de laatste tijd zitten we samen, een thuisfront en ik, te Netflixen op Vikings. Nou, echt mateloos boeiend hoe zij kijken naar goden en hun levensfilosofie daarop. En ook hoe ze daarin in het dagelijks leven met elkaar in omgaan. Dus echt wel een langere tijdsperiode echt wel zoekende geweest van hé, wat is mijn houvast? Waar geloof ik in? En voor mij is er dan uiteindelijk, en dat telt voor mij, wel de conclusie dat er echt gewoon veel meer is tussen hemel en aarde. Dat we allemaal in essentie een ziel zijn in een lichaam. En daar in tijdelijkheid mooie dingen mee moeten doen, mogen doen hier op aarde. En de vraag is maar, wanneer ga je? Hoe ga je? En nou, je laat je lichaam hier achter. Maar je ziel krijgt de kans om toch in een andere dimensie mensen te helpen die jou dierbaar zijn. Of inderdaad gewoon weer opnieuw op een later tijdstip terug te komen in een lichaam om daar lessen te leren, anderen te helpen. Het is maar net hoe je het bekijkt. En die gedachte vind ik wel heel mooi, want dat maakt meteen dat vanuit de kwantumfysica het ook wel heel logisch is dat we het hebben over energie. Alles is energie. Ook wij, tot op microniveau, DNA-niveau, alles zijn natuurlijk niet meer dan energie die bij elkaar wordt gehouden. Al die moleculen, of dat nou watermoleculen, botmoleculen, aluminium of hout is, ja weet je, dat maakt niet uit. Maar als je van daaruit die visie kijkt, geeft mij heel veel rust op mijn kijk op het leven. Het heeft voor mij de gehaastheid eraf gehad dat ik alles hier en nu moet doen. Omdat ik waarschijnlijk ook wel kansen hierna kan krijgen. Het heeft mij heel veel rust gegeven. Maar het enige wat ik mee wil geven, het gaat mij er niet om wat jij gelooft. Ik denk dat het super tof is om te kijken en voor jezelf te gaan ontzoeken en ontdekken wat er voor jou is aan meer. Wat geeft jou nu rust? Want vanuit wat ik natuurlijk best wel gedaan, Big Five for Life, is dat zie je die visie er ook wel een beetje doorweven. Goh, wat heb jij hier te doen in dit leven? Wie heb jij te helpen? Wat heb je te geven? En wat heb je zelf te leren? En dat sluit naadloos aan, natuurlijk bij zaken als kwantumfysica en dan het gedachtegoed van kwantumfysica. Super feitelijk eigenlijk. Maar tegelijkertijd ook wel weer heel mooi in energetische sferen. Wat meer spiritueler. Het is maar net hoe je het wil noemen. En dat wilde ik toch maar een keer benoemen. Omdat iedereen het ook wel herkent dat je soms dingen weet. Of herkent zonder dat je daar een inhoudelijk feitelijk antwoord voor hebt. En dat is ook de energie. Misschien wel de energie van anderen die voelt, de collectieve energie. Maar het is gewoon fijn als je je bewust bent en je vindt dat interessant om daar bij stil te staan. En dat maakt denk ik, dat kan dingen makkelijker maken. Het kan je helpen relativeren, het kan je helpen loslaten, het kan je helpen om in iets relaxter tempo te genieten, te doen wat je moet doen voor anderen, maar ook zelf je eigen pad te ontwikkelen. Nou, vind je dat leuk? Dan weet je dat, kan je samen met mij de Big Five for Life doen. Ik had ook een Sarah cadeau, was een van deze boeken. Maar goed, je weet me inmiddels wel te vinden als jij ook belangstelling hebt en gewoon eens wil kijken van hé, hoe wil ik leiden? Hoe wil ik mijn leven leiden? Hoe pak ik mijn persoonlijke leiderschap? En het is wel heel erg makkelijk om dan door te borduren naar de vierde. Want wat ik de afgelopen periode met name heb geleerd, en dat is natuurlijk ook iets wat al een aantal jaren speelt, maar de essentie is wel, durf dan ook te staan. Als je leiderschap toont, als je weet wat je wilt, als je weet wat je te brengen hebt, wat je te doen hebt, voor jezelf of voor anderen, ga er dan ook voor staan. En dat vinden we vaak ontzettend moeilijk. Waarom? Omdat we vaak in ons systeem afwijzing en kop eraf hebben meegekregen. Want op het moment dat jij ergens voor gaat staan, een mening, een visie, dan loop je de kans om rotopmerkingen te krijgen. Dan loop je de kans dat mensen dat niet snappen. Dan loop je de kans dat mensen jou maar raar of niet leuk meer vinden. Dan loop je de kans, bijvoorbeeld als jij gaat staan voor je leiderschap of voor je mening in een vergadering, dan loop je de kans dat 2 of 3 collega's om jou lachen. Als jij als leidinggevende denkt op een gegeven moment en nou is de maat vol en gaat staan voor waar jij in gelooft, voor jouw manier en dat naar de directeur of jouw baas zegt, loop je de kans dat hij dat niet leuk vindt. En daar dus communicatief misschien wel getriggerd op reageert. En daar zit de angst onder. En je weet, ik heb het volgens mij ook al eens een keer over gehad, angst is een waardevolle raadgever, maar je moet hem wel toetsen. Want als je wil ontwikkelen, als je ergens voor wilt gaan staan, als je echt een volle jij in essentie wil zijn, doen wat je hebt te doen en zelf te ontwikkelen, dan is angst wel de raadgever die jou veilig wil houden, terwijl je juist in dit soort situaties uit die comfortzone, in die stretchzone moet, in die opportunity zone, om te kunnen blijven staan, om je smoel te laten zien, om je mening te laten horen. En heel eerlijk, die vind ik bij tijd en wijle ook nog wel lastig. Recent had ik daar nog weer een mooi staaltje van. Omdat aardig wat mensen wat vonden van een podcast. Maar onder de streep ging het meer over hoe zij dingen denken, hoe zij daar tegenaan kijken. Dan denk ik waar ik voor sta en hoe ik integer vanuit leiderschap en de boodschap die ik gewoon wil geven aan medeleidinggevenden, aan medeondernemers, aan iedereen die wil ontwikkelen, ga staan als je zeker weet dat dit is wat jij te doen hebt. Maar doe het integer. En dan, de laatste levensles, leiderschapsles. En die geef ik zelf een speciaal tintje. De laatste, 10e levensleiderschapsles die ik jullie mee wil geven is: zet jezelf op nummer 1. Altijd. Ik denk dat iedereen op een gegeven moment in een gezin, in een relatie, de neiging heeft om om dingen voor een ander te doen. En dat is helemaal oké. Even, je hebt hier ook wat te doen. Hè? Maar dat soort dingen kan alleen maar als ze bij je passen, vanuit jezelf zijn, maar vooral als jij in je kracht staat en jij volledig jezelf bent. Als jij gezond bent, uitgerust, je goed voelt over jezelf, dan sta je stevig in je schoenen, dan sta je stevig in je kracht. Dan heb je veel meer energie, veel meer power, veel meer weerbaarheid, veel meer letterlijk weerbaarheid en stevigheid om er voor anderen te zijn. Om je kinderen te geven wat zij nodig hebben. Om met je partner te zijn, door dik en door dun. Lief, leed. Om er te zijn voor je team, voor je klanten, voor je bewoners, voor je vrienden, voor je relaties, voor je ouders, voor je familie. Het maakt niet uit. Je kunt er alleen voor anderen zijn als jij volop in je kracht staat. En ik heb redelijk wat uit mijn krachtmomenten gehad. En ik ben nog steeds lerende. En wat voor mij daar wel heel erg bij helpt, is mijn persoonlijke human design handleiding. Die is wel heel erg tof. Misschien dat ik daar ook ooit nog wel eens een podcast over maak, hoe dat mij helpt. In mijn leiderschap, in omgaan met mijn energie. Maar ik voorop betekent vooral ik in mijn kracht. En dat ik niet bij het minste of geringste het maar weer opgeef. Of me moe voel, of het niet trek. En dat is lastig. En zeker lastig als jij chronisch ziek bent. Of in een hele pittige financiële situatie zit. Weet je, dan is dat makkelijk. Maar ook dat zijn wel momenten dat als je dan dingen wil doen, er wil staan, iets voor een ander wil doen, dat je dat wel vanuit je eigen kracht moet doen. Dus jij staat altijd op nummer 1. Eerst zorgen voor jezelf en dan pas voor anderen. Ik heb zelf, en dat heb ik ook in eerdere podcasts al aangegeven, ik heb zelf echt jarenlang vooral mijn gezin voorop gezet. Omdat ik hen wilde helpen. Weet je, het leverde mij uiteraard ook wat op, maar het heeft mij onderaan de streep nu, uiteindelijk, 50 jaar, afgelopen jaren heeft dit heel erg gespeeld. En dat heb ik zelf gedaan, maar het heeft er wel voor gezorgd. Ik heb niet zelf mijzelf voorop gezet. Waardoor ik nu echt iedere keer nog wel weer tegen mezelf aanloop. In oud gedrag verval. Blijft lastig, maar we doen het wel. En om dat te versterken, heb ik mezelf, en dat heb ik vorig jaar ook gedaan, hadden natuurlijk ook een aantal uitdagingen. Maar goed, in dit levensjaar wil ik elke maand iets nieuws doen wat ik nog nooit heb gedaan. Een ervaring, meemaken van iets wat ik nog nooit heb gedaan, waar ik nog nooit ben geweest, wat ik nog nooit heb ervaren. Allemaal om te ontdekken wat is er meer, om te ontdekken waar ik van geniet, wat ik wil, wat ik te doen heb. Maar ook om te voelen, ik voorop en durf te gaan staan en uit die comfortzone te komen. Om mezelf te stretchen, om te blijven ontwikkelen, om scherp te blijven. En een jaar lang elke maand iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. De maand februari heb ik gehad. Is begonnen. Maand 1. En gisteren, donderdag, 1 februari, heb ik al iets gedaan wat ik nog nooit eerder had gedaan. Maar daar vertel ik jullie zeker later meer over. En ook voor maart en april heb ik al dingen gepland die ik nog nooit heb gedaan. Dus ik ga jullie ook zeker meenemen. Maar het voelt wel als ik voorop. Kiezen voor mezelf en voor gaan staan, omdat ik weet wat ik wil. En dat gun ik jullie ook. Dat is denk ik in essentie waar persoonlijk leiderschap voor life over gaat. Staan voor jezelf. Jouw persoonlijke leiderschap tonen. Voor jouw leven, maar daardoor ook voor anderen. Mensen die je dierbaar zijn, maar zeker ook je klanten, jouw team, je afdeling, whatever. En daar wil ik maar mee afsluiten. Het is genoeg. Dank je wel voor het luisteren. Feedback is natuurlijk altijd welkom. Heb je mooie dingen? Wil je iets delen? Schroom niet. Laat het weten. En dan zie ik het wel terug. In de DM's, LinkedIn, Hillegonda Schaaphok. DM's, Hillegonda Schaaphok. Op Instagram. Maar ook in de show notes kan je dat soort dingen natuurlijk kwijt. Fijne dag, weekend, avond. Het is maar net wanneer je dit luistert. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.